Welkom bij een nieuwe video in de serie Levenslicht. Het zou fijn zijn als je deze video zoveel als mogelijk deelt met familie, vrienden en bekenden. En ben je nog niet geabonneerd op ons YouTube kanaal, abonneer je dan direct door hieronder te klikken op de button abonneren. In deze video wil ik je meenemen naar een actualiteit die zich afspeelt in de Verenigde Staten van Amerika. Je hebt er vast wel iets over gehoord of over gelezen. Zelfs veel niet-christelijke nieuwskanalen berichten erover. Er zou een opwekking gaande zijn op de Asbury University. Honderden studenten die dagen en nachten achter elkaar door samen bidden, de Bijbel lezen en samen zingen. Sommigen van hen zijn tot tranen toe bewogen over hun zonde. Het is inmiddels wereldnieuws geworden. Toch wordt er heel verschillend op deze gebeurtenissen gereageerd. De een die zegt, er staat een grote wereldwijde opwekking voor de deur. Bereid je erop voor. Maar een ander die fronst zijn wenkbrauwen en die zegt, opwekking? We leven in de tijd van de grote afval. Er komt helemaal geen opwekking meer. Nou, hoe zit het nu? In deze video wil ik je meenemen naar een aantal belangrijke Bijbelse principes. En die wil ik graag met je delen. Principes met betrekking tot het fenomeen opwekking. Als mensen over opwekking spreken, dan verwijzen ze in 9 van de 10 gevallen altijd naar Handelingen 2, de uitstorting van de Heilige Geest. Petrus hield op de Pinksterdag een geweldig krachtige preek. We lezen in Handelingen 2, vers 38. En Petrus zei tegen hen, bekeer u en laat een ieder van u zich dopen in de naam van Jezus Christus, tot vergeving van de zonde. En u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. En wat was het gevolg? Er kwamen 3000 mensen tot geloof en tot bekering. Geweldig. Maar hoe waar en hoe indrukwekkend dit ook is, we moeten niet vergeten dat het in Handelingen 2 allereerst gaat om een heilshistorische gebeurtenis. We lezen in Handelingen 2 vers 1. En toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd. Met andere woorden, God volvoerde zijn heilsplan. De uitstorting van de Heilige Geest is een eenmalig heilsfeit. Net zoals de geboorte, het sterven en de opstanding van de Heer Jezus eenmalige heilsfeiten zijn. In sommige Pinkster- en charismatische kringen wordt nog wel eens gebeden om een nieuwe uitstorting van de Heilige Geest. Maar dit is net zo onbijbels als het vragen om een opnieuw sterven en opstaan van de Heer Jezus. De uitstorting van de Heilige Geest was eenmalig. Wel zien we dat de Heilige Geest door de geschiedenis heen in bepaalde perioden krachtiger lijkt te werken dan in andere tijden. Nou, die periode die duiden wij wel als tijden van opwekking. En laat het duidelijk zijn, en laat er geen misverstand over bestaan, een opwekking is niet maakbaar. Het is Gods soevereine werk en het is een geschenk van de Heilige Geest. Bekende opwekkingen zijn onder andere de Great Awakening in de Verenigde Staten, waarin onder andere de bekende Jonathan Edwards op een krachtige manier door God werd gebruikt. Maar ik moet ook denken aan de opwekking in Wales rond het jaar 1904. Duizenden en nog eens duizenden mensen kwamen in een korte tijd tot bekering in dorpen en in steden. Overal werden cafés gesloten of omgebouwd tot bijbelstudiezalen. Politiekorpsen richtten mannenkoren op om op straat geestelijke liederen te zingen, omdat de politie niets meer te doen had. Nou, je kan het je bijna niet voorstellen. Ik vertel dit zo, maar je kan er geen voorstelling van maken. Mensen werden in die dagen krachtdadig bekeerd. Alcoholverslaafden werden verlost en predikanten werden vervuld met de geest van God om te prediken als nooit tevoren. Overvolle kerken werden op de fundamenten geschud. Als de menigte massaal op de knieën ging en God om genade ging smeken. Ze vonden de liefdevolle genade van de Heer Jezus. Ook in Nederland hebben er opwekkingen plaatsgevonden. Je hebt vast wel eens gehoord van het Revij bijvoorbeeld of van de Nijkerkse beroering. Maar niet te vergeten de Maranatha-beweging in Nederland onder leiding van Johannes de Heer. Allemaal opwekkingsbewegingen die door God gebruikt zijn tot verheerlijking van zijn naam en redding van zondaren. Maar iemand vraagt, wat is eigenlijk een opwekking? Nou, dat begrip is nog niet zo makkelijk te definiëren. Ik doe een poging. Je zou het als volgt kunnen omschrijven. Opwekking is een ongewone openbaring van de kracht van Gods genade in het verlevendigen van het geloof en de toewijding bij de kinderen van God. maar ook in het overtuigen en bekeren van zorgeloze zondaren. Nu heeft de geschiedenis, zo eerlijk moeten we zijn, ook laten zien dat niet elke beweging die zich aandient als een opwekking ook daadwerkelijk uit de Heilige Geest is. Ik las bij de bekende opwekkingsprediker Jonathan Edwards dat we zorgvuldig de geesten moeten beproeven. Edwards gaf een aantal belangrijke criteria om een opwekking te toetsen. Hij stelde een aantal vragen. De belangrijkste vraag is: staat Christus centraal? Is de Heer Jezus het middelpunt? In de tweede plaats, wordt er concreet gebroken met zonde, zodat het rijk van Satan wordt afgebroken? Dat is ook heel belangrijk. In de derde plaats stelt hij de vraag: krijgt de Bijbel en de leer van de Bijbel hernieuwd gezag? Heeft de Bijbel het hoogste gezag? En als laatste, is er sprake van onvoorwaardelijke liefde tot God en tot elkaar? Nu vraagt iemand: maar Jacques, na alles wat je gedeeld hebt, zijn er überhaupt wel Bijbelse gronden om in deze tijd een opwekking te verwachten? Nou, dat vind ik een goede en ook een terechte vraag. Denk bijvoorbeeld aan een Bijbelvers als 2 Thessalonicenzen 2 vers 3. Daar staat: laat niemand u op enigerlei wijze misleiden. Want die dag, de dag van Christus, komt niet tenzij eerst de afval gekomen is en de mens van de wetteloosheid, de zoon van het verderf, geopenbaard is. Dit betekent niet dat mensen niet meer religieus of zelfs christelijk zullen zijn, maar dat zij zich van de waarheid van het evangelie zullen afkeren. En het is Jezus zelf die zegt in Matteüs 24 vers 12 dat de wetteloosheid zal toenemen met als gevolg een diep geestelijk verval. En de apostel Paulus op zijn beurt sluit daar nauw op aan als hij leert in 1 Timotheüs 4 vers 1. Maar de geest zegt uitdrukkelijk dat in latere tijden sommigen afvallig zullen worden van het geloof en zich zullen wenden tot misleidende geesten en leringen van demonen. Kortom, samenvattend, in deze wereld en ook binnen de kerken wordt het er geestelijk niet beter op naarmate we dichter komen bij de wederkomst van de Heer Jezus. En als je niet blind bent voor de werkelijkheid, dan zie je dat deze ontwikkelingen volop gaande zijn. Je hoeft bijvoorbeeld alleen maar te denken aan de genderideologie en de hele LHBTIQ+ agenda. Deze worden door de overheid en de maatschappij gepusht en door velen, inclusief veel kerken, klakkeloos aangenomen. Nou, de afval in leer en leven is één van de tekenen die moet plaatsvinden voor de komst van Jezus in heerlijkheid. En in die context kondigt de Bijbel met betrekking tot de eindtijd nergens een grote wereldwijde opwekking aan. Zo eerlijk moeten we zijn. Er wordt juist een wereldwijde tijd van afval voorzegd. Maar, en nu komt de grote vraag natuurlijk. Betekent dit, nadat ik dit gezegd heb, dat opwekking niet meer mogelijk is? Nou, die overtuiging heb ik persoonlijk niet. De Bijbel bevat naast de genoemde Bijbelversen ook diverse beloften waardoor wij verwachting mogen hebben voor een krachtig werk van Gods geest in onze tijd. Allereerst, en dat is ook wel eens goed om te zeggen en te onderstrepen, geloof ik dat er in de toekomst nog een heerlijke bloeitijd zal komen voor Gods volk, het volk Israël. Er komt een geestelijk herstel van Israël. Paulus schrijft namelijk in Romeinen 11 vers 15, want als hun verwerping verzoening voor de wereld betekent, wat betekent dan hun aanneming anders dan leven uit de doden? Een geweldige belofte. Maar los hiervan lezen we een geweldige hoopvolle belofte in 2 Kronieken 7 vers 14. Daar staat: als mijn volk, waarover mijn naam is uitgeroepen, in ootmoed buigt en bidt, en zij mijn aangezicht zoeken en zij zich bekeren van hun slechte wegen, wat dan? Nou, dan zal ik vanuit de hemel horen, hun zonde vergeven en hun land genezen. En ik besef dat God in dit vers allereerst via koning Salomo sprak tot zijn eigen volk. Maar tegelijk geloof ik dat dit een universeel principe is, dat we door heel de Bijbel tegenkomen en ook geldt voor ons vandaag. Als we als gelovigen vandaag ons voor God verootmoedigen, onze persoonlijke zonden en de schulden van ons land en van ons volk beleiden, en we Gods aangezicht ernstig zoeken, volharden in het gebed en breken met de zonde in ons leven, wat dan, vraag je? Wat is dan Gods belofte? Nou, die hebben we net gelezen. Dan zal God vanuit de hemel horen, onze zonden vergeven en ons land genezen. Dat is opwekking. En als ons land iets nodig heeft, dan is dat het. Nee, niet zozeer genezing en andere wonderen en tekenen. Maar vooral de bekering en hartsverandering van mensen. In een opwekking wordt een mens immers vooral aan eigen zonde en falen ontdekt. En als zonden worden beleden, als die worden weggedaan, dan komt er ruimte voor vergeving, voor verzoening en voor innerlijke genezing. Gebroken huwelijken, ze worden hersteld. Gebroken familierelaties, ze worden geheeld. Ouders en kinderen komen tot elkaar. Kinderen onderling, ze ruimen hun veten en hun twisten op. En er komt blijdschap na misschien wel jaren van verdriet. Het woord van God krijgt weer het hoogste gezag. Niet alleen in de persoonlijke levens, maar ook in de kerken. Het alzo spreekt de Heere wordt weer uitgangspunt voor heel ons doen en laten. Niet de tijdgeest, maar de Heilige Geest krijgt het voor het zeggen. Wat een geweldig iets. Krijg je al verlangen naar opwekking? Of geloven we hier niet meer in? Ter afsluiting. Ik las het volgende over Ivo Roberts. De Heer gebruikte hem op een machtige wijze tijdens de opwekking in Wales in 1904. Ivo Roberts verlangde sterk naar opwekking. En hij zocht medestanders met hetzelfde verlangen. Velen keken hem wat meewarig aan en vroegen: Ivo, waar heb je het over? En ze zeiden vervolgens tegen hem: veel succes ermee. Roberts raakte daarop teleurgesteld. Totdat een wijze oudere broeder tegen hem zei: Ivo, organiseer niks meer, maar ga naar huis toe. Zoek een kamer op en sluit je kamerdeur. Teken een cirkel op de grond, kniel neer in die cirkel en verootmoedig je voor de Heere. Bid dat Hij opwekking zal geven en dat Hij die opwekking laat beginnen binnen de cirkel. En wat gebeurde er? De Heer gaf opwekking. En over die opwekking op Wales kunnen we lezen tot op de dag van vandaag. En het goede nieuws is, de God die deze opwekking bewerkte destijds, die leeft nog. Opwekking. Het begint bij jezelf. En ben jij vandaag beschikbaar voor de Heer? Om in de bres te staan en om een voorbidder te worden. Jezus nodigt in Johannes 7 vers 37 en 38 jou en mij uit. En hij zegt: als iemand dorst heeft, laat hij tot mij komen en drinken. Wie in mij gelooft, zoals de schrift zegt, stromen, of zo je wilt, rivieren van levend water zullen uit je binnenste vloeien. Jezus sprak deze woorden met het oog op de Heilige Geest. Ook in onze tijd wil de Heer nog grote dingen doen. Onder ons en door ons heen. Laat het daarom ons vurige gebed zijn. Heer, schenk een herleving en begin bij mij. Shalom.